Genesis 1 en 2, daar zou ik eigenlijk maar jullie willen een aantal dingen even bij stilstaan. Want afgelopen donderdag hebben we terug nagedacht over het zonde-georiënteerd versus het scheppings-georiënteerd evangelie. En ik zat er toch een beetje mee in de knoop achteraf, ik had er zo wat gemengde gevoelens bij, dat we toch een beetje bleven haperen bij Romeinen hoofdstuk 5, en dat is zo'n beetje een knelpunt, dat er niet goed duidelijk gezien wordt hoe dat dan nu eigenlijk kan, dat door Adam en die ene daad eigenlijk de dood heerst en regeert over alle mensen. Alle mensen sterven omwille van die ene daad. En ik heb de afgelopen 2 dagen plat gelegen in mijn zetel met die verkoudheid. En daar goed over nagedacht. En ik moest ook denken aan de woorden die Serge zei tijdens de studie van, ja, verdruid. Ik zeg het met mijn eigen woorden, corrigeer me als ik verkeerd ben. Die beginselen in Genesis zijn toch wel heel belangrijk om te begrijpen. Hè? Daar kwam het toch ergens op neer. En toen viel me een vraag. Dacht, nu zie ik waar dat waarschijnlijk het probleem ligt. Want als wij lezen over Adam, dan denken wij automatisch aan de naam van de eerste mannelijke mens. Mag ik het zo zeggen? En toen viel me een vraag. Dat is niet in beginsel wat Adam betekent. En daarom wil ik met u graag naar de beginselen, om u dit beter te doen begrijpen. Want zoals Adam gezondigd heeft, hebben we gelezen, het is niet enkel de mens Adam die gezondigd heeft, Eva was er ook bij, trouwens zij heeft eerst van de vrucht gegeten en direct Adam, dus het waren beiden samen, en dat ligt samen vervat in Adam. En dat wil ik u tonen, zodat je dat moet leren begrijpen. Ik wil beginnen, eerst hoofdstuk 1, ik ga er maar enkele versjes uit lezen. Mijn hoofdaandacht gaat naar Genesis hoofdstuk 2. Maar ik wil vers 26 en vers 27 lezen. En daar zit wel verschil op bij uw vertalingen. Wie leest er nog uit de oude NBG? Zijn we nog die uit de oude NBG? Oké. En wie leest er uit de HSV? Ja, goed. En wie leest er uit de NBV? Oké. De enige die hier afwijkt is de oude NBG-vertaling. Dus vers 26 en vers 27. En God zei, laten wij mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep, Adam staat er hier, maar bij u staat er, de mens, oké, geen probleem. Als zijn beeld, als Gods beeld, schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat is al heel belangrijk om dat te zien. Er staat daar niet man en vrouw. Dat is een ander woord in de oorspronkelijke tekst. Het is mannelijk en vrouwelijk. Dus wat je duidelijk hier moet zien, dat God één wezen creëert, Adam, mannelijk en vrouwelijk, meervoudig. Hoe moet dat nu begrijpen? Daarvoor hebben we Genesis hoofdstuk 2. En dan wil ik beginnen te lezen vanaf vers 4. Maar hier had het wel meer afwijkend geen lezen, dat is een echte Validiaanse versie. Want overal wat er Adam staat, heb ik het vervangen. Niet door mens, zoals er meestal gebruikt wordt, ofwel Adam, we gaan zien, dat wordt vermengd in dat gedeelte. Maar Adam betekent uit de aarde geworden, een aardwezen. En zo heb ik het ook vertaald. Aardwezen. Ja, kan je mee volgen? Vers 4. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ten tijde dat Yahweh God aarde en hemel maakte, en er was geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkele veldstruik uitgesproten, want Yahweh God had het niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens, aardwezen, om de aardbodem te bewerken. Maar een stroom welde op uit de aarde en bevochtigde de hele aardbodem. Toen formeerde Yahweh God het aardwezen van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. En zo werd het aardwezen tot een levende ziel. Voorts plantte Yahweh Gods een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar het aardwezen die hij geformeerd had. Ook deed Yahweh God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison, deze stroomt om het gehele land Gawila, waar het goud is. En het goud van dat land is goed. Daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gihon, en deze stroomt om het gehele land Kush. De naam van de derde rivier is Tigris. Deze stroomt ten oosten van Asser en de vierde rivier is de Eufraat. En Yahweh God nam het aardwezen en plaatste het in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En Yahweh God legde het aardwezen het gebod op: van alle bomen in de hof mag je vrijelijk eten. Maar van de bomen van kennis, van goed en kwaad, daarvan zal je niet eten, want een dag dat je daarvan eet zal je stervende sterven. Vers 18. En Yahweh God zei: het is niet goed dat het aardwezen alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En Yahweh God formeerde uit de aardbodem al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel. En ook bracht hij tot het aardwezen om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En het aardwezen gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte van de hemel en aan al het gedierte van het veld, maar voor zichzelf vond het aardwezen geen hulp die bij hem paste. Toen deed Yahweh God een diepe slaap op het aardwezen vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een zijde weg en sloot die plaats toe met vlees. En Yahweh God bouwde de zijde die hij van het aardwezen genomen had, tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. En toen zei de mens: deze is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal vrouw heten. Of mannen, staat er bij jullie waarschijnlijk. Ja, correct. Omdat zij uit de man weggenomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Tot zover. Die zal kijken. Dat belooft, heren. Het eerste wat heel belangrijk is, broeders en zusters, om hier te zien, en dat wordt heel vaak vergeten in het boek Genesis, hè, dat wat we vinden in Genesis hoofdstuk 1 tot 2 vers 3, dat dit de ganse inleiding vormt op het hele boek. En het begint met de openingszin: in de begin schiep God de hemel en de aarde. En dan volgt het scheppingsgebeuren. Het tweede blok begint waar wij gelezen hebben, vanaf 2 vers 4. En dan heb je weer: dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. En voor vele mensen is dat al, wordt dat al gezien als twee scheppingsverhalen, omdat het zo herneemt. Maar dat is helemaal niet zo. Je moet dit zien, net zoals dat we vier evangeliën hebben, om de Heer Jezus te kunnen begrijpen. Zo hebben we twee invalshoeken om de schepping te kunnen begrijpen. Ja. En dat tweede blok, goed, opletten, dat loopt door, verschiet niet, tot en met het einde van hoofdstuk 4. Heel dat stuk. Dus Genesis 3, het befaamde Genesis 3, zit midden in dat hele blok. En dat is wel heel belangrijk om dat voor jezelf te leren zien, want we moeten uiteindelijk Genesis 3, om het maar te zeggen, in heel die context, in heel die samenhang beschouwen. En wij moeten leren, broeders en zusters, om ons denken te laten leiden door de hele tekst. En als de Heilige Geest het zo heeft opgebouwd, dan moeten we dat ook respecteren in onze overdenking. En dat kunnen we niet onderschatten. En dat moeten we echt met elkaar leren respecteren. Dus wat ik je als eerste wou laten zien is Genesis 1 vers 26 en vers 27. Als God Adam schept als zijn beeld, als zijn gelijkenis, zodat Adam geroepen is om te heersen over de aarde, dan is Adam hier niet één persoon, maar een meervoudig persoon. Want er wordt meteen gezegd, als Gods beeld schiep hij hem mannelijk en vrouwelijk. Een meervoudig wezen, mannelijk en vrouwelijk. Het is niet één persoon die heerst over de aarde, uiteindelijk zal het de hele mensheid zijn die over de aarde heerst. En dat in twee varianten, mannelijk en vrouwelijk. Ja. Dat is heel belangrijk om te zien, want dat heeft alles te maken, we zijn geschapen als Gods beeld. En God is toch ook een meervoudig wezen, Vader, Zoon, Heilige Geest, wij zijn ook zo'n meervoudig gemeenschapswezen. We zijn geen individu, we zijn een gemeenschapswezen. En dit wordt hier in beginsel heel duidelijk getoond. En het is zo belangrijk dat we gewoon ook verder doorlezen. Want als je hier in het begin heel duidelijk ziet, Adam, mannelijk, vrouwelijk, hoe moeten we dat verstaan? Hoe moeten we dat begrijpen? Dat is hoofdstuk 2 vanaf vers 4 bedoeld om ons dit te laten begrijpen. Want je zult ook zien dat de volgorde van al Gods scheppingswerken een beetje door elkaar geklutst is in Genesis hoofdstuk 2. En dat heeft al voor heel veel vraagstukken gezorgd, maar eigenlijk is het niet zo moeilijk, denk ik, om het te begrijpen. Als je beseft dat je ziet in het openingshoofdstuk dat God inderdaad die ganse schepping creëert als de ideale leefwereld voor de mens, zijn beelddrager. Adam, alles wordt gecreëerd als een ideale leefwereld voor de mens. En als laatste wordt natuurlijk Adam ingebracht. En dan is Gods scheppende werk ten einde en dan breekt de zevende dag aan. Hè? Die zevende dag, die nooit eindigt, nee, wordt niet genoemd. Trouwens, het zijn ook geen zes dagen van 24 uur, want het is morgen geweest, het is avond geweest, maar die begint de dag in Israël voor Gods volk. 'S morgens om 6 uur, en wanneer is die dag afgelopen? 'S avonds om 6 uur, dat is 12 uur, hè? Dus morgen weet, is avond weer, dat is 12 uur. Wil ik je maar zeggen, dit is geen gewone week. En de zevende dag eindigt niet, er wordt niet gezegd aan het eind. Het is avond geweest, het is morgen geweest, ja? Zo kan je die week ook helemaal niet begrijpen, als je correct bent, ten aanzien van wie dat het geschreven is, ja? Mozes heeft dat niet in eerste plaats aan ons geschreven, hè? Dat was een volksgenoot. Dus wil ik maar aangeven, er ligt hier veel meer in opgesloten dan je denkt. En het eerste hoofdstuk is de introductie, een algemene beschrijving. Want inderdaad, de klemtoon valt op die zesde dag op dat bijzondere wezen. Hè? Dat wezen die gecreëerd is naar Gods beeld en gelijkenis om te heersen over de aarde. Wie is dat wezen? Hoe moeten we dat nu begrijpen? Wel, dat is wat ons getoond wordt vanaf Genesis hoofdstuk 2 vers 4. Wie is die beelddrager? Hoe is zijn relatie tot de aarde? Hoe is zijn relatie tot de overige levende wezens? Hoe is zijn relatie tot God? En dat wordt ons getoond tot en met hoofdstuk 4 aan het eind, uiteindelijk. Ja. Dus dat is heel bijzonder om te zien. En waarom dit grote verschil? Wel, dat nu ons zal getoond worden, de mens wordt nu centraal gezien, de Adam wordt centraal gezien, en er wordt getoond dat zonder de Adam, dat hier niet kan functioneren. Het begint al in 2 vers 5. Dit tegenstaande dat in Genesis hoofdstuk 1 het veldgewas en het groen geschapen is op de hoeveelste dag? Het groen en de struiker op de hoeveelste dag is dat geschapen in Genesis hoofdstuk 1? Het was geen jury. De derde dag. En wat vinden we hier? Vers 5. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde. En er was nog geen enkele veldstruik uitgesproten. En waarom niet? Want ja, wij hadden het nog niet op aarde doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Met andere woorden, het is niet alleen dat er geen voedsel is voor de mens, maar ook dat deze dingen niet kunnen groeien zoals het moet groeien, zoals God het bedoeld heeft, zolang de mens er ook nog niet is. Dus hier zie je hoe belangrijk dat is. Dan vinden wij vers 6. Nu zal er wellicht damp staan, hè, dat er een damp opsteeg uit de aarde. Schrap dan maar. Dat is een stroom, ja. Het zijn dezelfde wateren zoals in Genesis hoofdstuk 1, die gescheiden wateren, boven wateren, onder. En onder de aarde is er een onderstroom, hè, zoals die ook kennen, grondwater. Dat is het water dat je overal ter wereld vindt. Het is dat water dat boven komt en dat uiteindelijk hetzelfde is als in vers 10. Hè. Er ontsprong in Eden een rivier om te bevochtigen en die splitste zich in vier stromen. Zie je? Dat water, die stroom die ontstaat, splitst hem dan uiteindelijk in vier grote rivieren. Dat is wat er eigenlijk al van meet af aan bedoeld wordt. Maar dan wordt er als gezegd in vers 7, toen formeerde Yahweh God Adam, dat staat er letterlijk, Adam, van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. En zo werd de Adam, of aardwezen, tot een levende ziel. En waarom wordt ons dit verteld? Om te laten zien, want alle grote dieren, alle dieren die uit de aarde worden voortgebracht, worden ook allemaal levende zielen, levende wezens genoemd. Dus met andere woorden, zien we in Genesis hoofdstuk 1, welke uitnemende plaats de mens krijgt in de schepping, dan wordt er hier een evenwicht gebracht en ons getoond, dat die mens, Gods beelddrager, evenzeer uit stof uit de aarde, Adama, Adam wordt uit de aarde geschapen, evenals de andere overige dieren. Dus hij lijkt, hij is helemaal verwant met alle overige wezens die uit de aarde ook gecreëerd worden. Maar tegelijkertijd wordt er hier zo nadrukkelijk gezegd dat de Heer God de levensadem in zijn neus blaast. En ik heb je dat de vorige keren al heel duidelijk gemaakt, dat dat overduidelijk ook weer een terugwijzing is naar Genesis hoofdstuk 1, want dat wijst op beelddragerschap. In de oudheid werden beelden van de goden opgericht, en ik heb dat de vorige maal uitgelegd, in drie fases. Vormgeven, dat is hetgeen wat de Heere God hier ook doet. Vervolgens tot leven wekken, en dat is wat er hier nu werkelijk gebeurt, hij wordt tot leven gewekt, hij wordt geboetseerd, gevormd uit de aarde, in stof, dood, maar hij wordt de levensadem ingeblazen en hij maakt hem tot een levende ziel. Ja? De mens wordt in de schrift altijd als één geheel gezien, een levende ziel. Het is niet dat de mens apart een ziel heeft, de schrift kent dat niet. Ja? De mens wordt altijd als één geheel gezien. Er kan over een ziel en functie van de mens gesproken worden, maar nooit niet dat hij opgebouwd is uit componenten. Weet je wel, hij wordt altijd gezien als de mens, de levende ziel. Ja? Heel belangrijk om dat te ontdekken. Nu, we vinden dat de Heere God hem de levensadem inblaast, omdat hij bedoeld is als Gods vertegenwoordiger, als Gods beelddrager. En in tegenstelling tot de goden en hun beelden in het oude Midden-Oosten, is Gods beeld een levend wezen. Ja, dat is zo uniek, dat is hetgeen dat hier zo duidelijk getoond wordt. En dan pas vinden we, kijk maar in vers 9, eerst moet die mens er zijn. Ja? Als er geen tuinier is, kan er ook geen tuin komen. Nu pas in vers 9 vindt u, ook deed Yahweh God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, beheerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis van goed en kwaad. En hier krijg je die twee bomen, of toch één van de twee die in het vervolg een heel belangrijke rol gaat spelen. Midden staat de boom des levens, en dat spreekt van de hoop, want alhoewel dat de mens een levend wezen is, is hij uit stof, is hij verhankelijk, ja, hij is verhankelijk. Daarom wordt er zo vaak gesproken in de schrift dat de mens niet alleen is als stof, maar dat hij ook is als gras, ja, dat er maar een korte tijd is, toont dat die beelddrager, die zo'n bijzondere functie heeft in Gods schepping, even fragiel en kwetsbaar is als alle overige levende wezens. Maar, nu dat die boom midden in de hof staat, laat het zien dat er voor die mens een hoop is weggelegd. Want het is Gods bedoeling dat de mens ook van die boom gaat eten. Er wordt heel nadrukkelijk gezegd dat die bomen beheerlijk zijn en goed om van te eten. Allemaal, hè? Staat er niet bij dat de boom van kennis van goed en kwaad slecht is, hè, om van te eten? Staat er niet in. Alle bomen in de hof zijn goed om van te eten. En de mens mag straks ook vrijelijk van alle bomen eten, behalve één restrictie, de boom van kennis van goed en kwaad. Wat trouwens niet betekent, dat wil ik er meteen bij zeggen, omdat God in beginsel de mens die toelating niet geeft, dat hij nooit van die boom zal mogen eten. Want onze God is geen plaagstaart, hè. Onze God gaat niet iets in zijn hof plaatsen waar hij zegt, schoon, hè, lekker, hè, maar je gaat erop blijven. Zo is God niet. Het is de bedoeling dat vroeg of laat de mens van de bomen van kennis van goed en kwaad mag eten. Het is goed om van te eten. Het is beheerlijk om te zien. God wil het aan de mens geven, maar in beginsel niet. Want de mens is pas gecreëerd. En hier is het zelfs nog niet volkomen. Maar gaan zien, het is hier nog niet volkomen. God kan er niet zeggen, het is goed, het is zeer goed. Straks gaan we zien in vers 18, ja, bij God zei, het is niet goed dat het aardwezen alleen zij. Dus we zijn hier nog niet in de toestand dat we vinden in Genesis hoofdstuk 1 aan het eind, dat God zegt, het is zeer goed, hè? Het is nog niet af, hè? Het project mens. Begrijp je dat naartoe wel? Het is nog niet af, hè, het project mens. Maar het is aan de aardwezen dat nu al gezegd wordt dat ze niet van die boom mogen eten. Maar dat wil niet zeggen, dat is net zoals met onze kinderen. Er zijn dingen dat je zegt tegen je kind van, als hij dat vraagt om iets te doen, pa maakt mij een notorien. Als onze vriend dat vraagt, denk dat pa gaat zeggen, later vind je, mag ik met mijn auto rijden, maar nu nog niet. Het is in die zin dat ik moet begrijpen. Ja. Wat dan nu niet mag, zal later wel mogen. Want daarom is die boom geplant. Het punt is dat God wel de mens alle kennis wil geven, ook van goed en kwaad. Maar nu is het de moment nog niet. En wat de mens gaat doen in Genesis hoofdstuk 3, is onafhankelijk van God, zelf beslissen om zich die kennis zonder God eigen te maken. En dat is het hele punt. Die boom die zegt, het is de mens die wil autonoom zonder God zich die kennis eigen maken. En dat is wat God uiteindelijk verbiedt. Ja? Kan je mij volgen? Een beetje. Ah ja, dat is ook al iets. Dat is ook al iets. Dus die beide bomen worden in de hof geplaatst. Dan krijg je de beschrijving van de hof van één. Daar ga ik niet veel over zeggen. Nee, ik ga er niet op in. Gaan we naar Christus over zeggen. Zeg, oeh, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga meteen. Ja, nee. Anders op mezelf in de miserie steken. Nee, nee. We zien dan wanneer dat die plaats uiteindelijk door God geplant is. Vers 8 wordt gezegd, hè, geplant is. Dat dan pas in vers 15 God het aardwezen plaatst in die hof om die te bewerken en te bewaren. Ja. Nu de taal die hier gebruikt wordt, bewerken en bewaren, is godsdienstige taal. In Numeri hoofdstuk 3 wordt dit gebruikt om de taak van de priesters aan te duiden in de tempel. Zij moeten het ook het heiligdom dienen en het heiligdom, God dienen, het heiligdom dienen, en ze moeten de tent, tempel, heilig bewaren. Ja? Maar dienen wordt ook aanbidden bedoeld. Dat zit allemaal erin vervat. Of anders gezegd, het werk dat God aan de mens geeft is iets heiligs. En het is in beginsel niet iets dat een last is. Ja, het wordt een last na Genesis 3, maar nu niet. Het is iets heiligs. En het laat ook iets zien wat heersen betekent. Heersen voor de mens zoals God het bedoelt, wil niet zeggen dat je op zijn troon gaat zitten en de anderen zeggen wat ze moeten doen. Dat doet Farao, want hij is zo van God en al de rest is slaven. Zo zal de mens niet heersen over de aarde, nee. Hij zal al wat leeft dienen. Hij is er ten dienste van al wat leeft en de ganse schepping. En hij moet er voor zorgen, zorg dragen. Ja? Hij moet er over waken, over het welzijn. Hij moest zorgen dat het bewaard blijft. Dat is de hele bedoeling. Dat is een heel bijzondere opdracht die de mens krijgt. Die natuurlijk na Genesis 3, ja, ramp is, hè? Dat begrijpt u ook wel, daar kan u nu niet op ingaan. Maar bewerken en bewaren is een beginsel, taal die je terugvindt in verbinding met de priesters. Dus het is godsdienstige taal. Ja? Het is een godsdienstige taak die koninklijke kanten heeft en priesterlijke kanten. Vandaar, hè, mens is priester en is koning. En die beiden worden hier heel duidelijk gezien. En dan volgt vers 16. En Jahweh God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag je vrijelijk eten. Hij legt het gebod op: van alle bomen mag je vrijelijk eten. En dan pas wordt er gezegd: maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niets eten. Maar het gebod is: eet vrijelijk. Dat is wat God doet. Hij plaatst de mens in zijn goedheid, plaatst hij in een vrijheid. Waar de mens vrijelijk van alles mag eten. Vrijheid, dat is wat hij de mens in plaatst. Er is maar één restrictie, want als je daarvan gaat eten, zegt God, dan ga je stervende sterven. Kennis los van God verkrijgen, dat is tot de mens in een ondergang. En moet zeker geen tekeningetje maken, voordat de mens, door de kennis te verwerven, zonder God, al dikwijls zichzelf groot in de miserie geholpen heeft. En dat is hetgeen wat de Heere God de mens wil voor bewaren. En dan vinden we in vers 18, en ja, wij God zei, het is niet goed dat Adam het aardwezen alleen zij. Het is nog altijd alleen, hè? Tot hiertoe is het een aardwezen. Is er nog altijd geen mannelijke of een vrouwelijke kant? Is er nog geen sprake van u tot nu? Geen mannelijke, niet? Dat komt pas aan het eind. Het is een werk en progressie. En je ziet dat er nog wat aan mankeert. Het is niet goed, zegt de Heere God, dat het aardwezen alleen zij. En dan pas vind je dat hij alle dieren uit de baarbodem had formeren, te dierte van het veld, het gevolgde van de hemel, net zoals hij Adam heeft geformeerd, zijn allemaal levende wezens, net zoals Adam. Er is een gelijkenis met Adam, en dan worden ze voor de Adam, voor de mens, voor het aardwezen geleid. En dan wil de Heer zien wat hij ze gaan noemen. En je ziet dat aardwezen van bij het begin toch al deftig wat verstand heeft, hè? Kon het trouwens niet anders in mensen, als je de opdracht krijgt om over de aarde te heersen, en zit zo'n ogen waar je groot zit. Honey, mens heeft wel degelijk al kennis, hè? Ja, hoe kan je anders heersen? Je moet al weten, hè? Je moet een onderscheid kunnen maken. Dat is trouwens ook wat het gebod al vereist van de mens, als het zegt, je zult daarvan niet eten. Ja? En dan zie je dat het aardwezen al in staat is om alles te benoemen. Ja? Dat geeft niks met gezag te maken. Schrap dan maar uit in een boek. Naamgeving heeft niks met gezag te maken. Ik weet, dat wordt geleerd, maar iedereen neemt dat van elkaar over. Als Hagar God een naam heeft, ga je dan ook zeggen dat Hagar gezag heeft over God? Nee. Kijk maar in de geschiedenis van Hagar, zij heeft God een naam. Heeft hier alles te maken met het feit dat de Heere God wil zien hoe de mens de dingen ziet. God is daar geïnteresseerd, hè? Hij wil zien dat de mens de dingen opneemt, of dat de mens de dingen doet. En dan vinden we dat de mens inderdaad al het vee het gevolgde namen heeft. Maar het punt is, alhoewel dat die wezens allemaal geschapen zijn, net als hij uit de aardbodem, merkt hij dat er niks is die bij hem past. Er past niks bij hem. Geen hulp die bij hem past. Nu, hulp is hier niet een hulpje voor je was te doen en je plas te doen. Hulp is hier echt wel dat hij sterkte, dat hij kracht nodig heeft. Een sterke persoon naast hem. Sterke geslacht. Denk er maar twee keer over na, wie dat is, naar Bijbels principe. Maar dat is wat hier bedoeld wordt. Het is hetzelfde woord als je vindt verder in God is mijn hulp. Dan is dit toch ook je hulpje niet? Iemand die hem bijstaat om zijn taak te kunnen vervullen. Alleen kan hij het niet. Hij kan niet heersen over de aarde zoals God het heeft bedoeld. Toen deed Jahweh God een diepe slaap op het aardwezen vallen. En terwijl deze sliep, nam hij, en bij u staat er een rib weg, zelfs dat dat woord maar heb vertaald wordt in heel de Bijbel, het kan hier even goed met zijde vertaald worden. Hij neemt een zijde weg van het aardwezen, ja. De zijde sluit hij natuurlijk, want God is nogal behoorlijk esthetisch. Hij heeft graag dat de dingen mooi zijn, ja. Of zelfs de bomen van thee, het is allemaal heel mooi. Kijk, de natuur, alles is prachtig schaal. God ziet graag prachtige dingen. Dus die mens, of wat er overblijft van het aardwezen, dat dat deftig in orde maken, dat is wat er bedoeld wordt, sloot die plaats toe met vlees. En ja, wij God bouwde uit de zijde die hij van de mens genomen had, tot een vrouw. Dus je moet zien wat er gebeurt. Er wordt een helft uit het aardwezen genomen, en dat wordt nu voor het eerst vrouw genoemd. Vrouw. En hij bracht haar tot de mens, en toen zeiden de mens, wat er van overblijft, ja. Ja, sorry, maar het is zo. Deze nu, zegt hij, is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Ja? Alhoewel dat er vergelijkheid was met alle overige wezens die geschapen zijn uit de aarde, zegt hij, maar dat is vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Of anders, hij zegt, we zijn van dezelfde familie. We zijn van dezelfde familie, zegt hij. Deze zal vrouw heten. En hiervoor vind je voor de eerste maal de aanduiding man-vrouw. Deze zal vrouw heten, omdat zij uit de man weggenomen is. Vrouw, in het Hebreeuws, isha, man, ish. Dat is voor de eerste maal. Dus wat er overblijft van het aardwezen, Adam, wordt ish. En wat er uitgenomen is, isha. Oké, kan je mij volgen? En kijk wat er al verder wordt gezegd. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot een één vlees worden. Daar komt het vandaan en daar wordt het terug samengevoegd. Dat is Gods bedoeling. Mens is een gemeenschapswezen, niet? Mens is een gemeenschapswezen. En zo heeft God het van meet af aan bedoeld. Dat vertelt ook heel veel over wie man en vrouw zijn, niet? Maar het punt is, het probleem is waarom heb ik hier gekozen voor die moeilijke weg en te spreken over Adam aardwezen, omdat in de meeste vertalen hier gedacht wordt dat Adam hier alle manneken is, he? Dat hij alle manneken is. En het is dan uit dat manneken dat hij erop genomen wordt. Dan is het tweede rang, hè? Maar hier zie je duidelijk dat het aardwezen, dat is het project in wording, dat wordt uiteindelijk de vrouw uitgenomen en wat er overblijft is de man. En samen zijn ze gelijkwaardig en zo met elkaar verbonden als geen enkel ander wezen. Daarom wordt de vergelijking hier duidelijk getoond met alle overige levende wezens. Er is geen zo'n verbondenheid tussen mannelijk en vrouwelijk zoals God het heeft geschapen. Wat komt uiteindelijk uit één. Ja. En het is pas hierna dat Adam gebruikt wordt als de naam, dan gaat het verder, als de naam voor de eerste man. Ja. Maar in beginsel is Adam het wezen dat God gecreëerd heeft uit de aarde, mannelijk en vrouwelijk. Gemeenschappelijk, ja. Een gemeenschapswezen. En dat is belangrijk om dat te zien, want dat is de sleutel voor Paulus te kunnen verstaan, ook in het Nieuwe Testament. Dat hij zegt, want het is Adam die gezondigd heeft, en omdat Adam gezondigd heeft, is uiteindelijk de dood over de hele mensheid verder gegaan. En zo kan je ook pas de laatste Adam goed begrijpen, Jezus Christus. Zoals Adam de bron is van een mensengeslacht, dat uit de aarde is, zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 15, zo is Jezus Christus de laatste Adam, maar je is niet uit de aarde, je is uit de hemel. En is ook de bron, het hoofd van een nieuw mensengeslacht. Zie je? Die beiden zijn, ja, het is niet voor niks dat Adam, zoals Paulus zegt, vooruit wijst naar hem die zou komen. Dat heb ik je donderdag proberen te vertellen. Wij zijn dan mensen als beelddragers geschapen. Waarom? Omdat we vooruitwijzing zijn, de mens, naar hij die zou komen. De laatste Adam. Dat is toch bijzonder, vind ik persoonlijk, om dat te leren ontdekken. Waarom onderstreep ik dit? Omdat hier in dit gedeelte heel vaak de gedachte gehaald wordt van kijk, de volgorde is, eerst is de man geschapen en daarna de vrouw. Zo wordt het vaak gezegd. En aan wie eerst geschapen is, is het meeste gezag gegeven. Ja, hij kent dat verhaal helemaal. Nu, als je Genesis neemt, zoals het van meet af aan getoond wordt, zoals ik al gaf in 1 vers 28, Adam, mannelijk en vrouwelijk, dan zie je uiteindelijk dat God het gezag om over de aarde te heersen, aan Adam in beginsel heeft, mannelijk en vrouwelijk. Dus er is geen onderscheid. Samen heersen ze over de aarde. Ik denk dat dat duidelijk is, ja. Dat is heel belangrijk om te zien. Er is inderdaad onderscheid in die zin dat vrouwen leven kunnen voortbrengen. Wij niet. We zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijkaardig. Je hebt beide nodig, mannelijk en vrouwelijk. En beide hebben elkaar nodig om samen te heersen over de aarde. En dat gaat voor de ganse mensheid. Ja. Gaat voor de ganse mensheid. En hier in dit gedeelte wordt dit zo bijzonder gezien. Dus van meet af aan vinden we Genesis 1 dat heerschappij over de aarde niet uitgeoefend wordt door één persoon, maar door de gezamenlijke mensheid in genderdiversiteit en samen zijn. Dat is wat in Genesis 1 duidelijk getoond wordt. En in Genesis 2 wordt ons dan verder mooi uitgelegd hoe dat God uiteindelijk die dingen ziet. En ik denk dat dat iets is, broeder en zuster, dat we steeds meer en meer moeten mee leren vertrouwd geraken. Om de dingen juist te zien en juist te begrijpen. Dat werkt zo'n bijzonder licht op de plaats die God aan mensen heeft toevertrouwd in de hele schepping. Ja. En dat helpt ons om de man-vrouw verhouding in de ganse Bijbel goed te verstaan. Want als dit Gods beginsel is, dan weten jullie allemaal dat dit beginsel om in het oude Midden-Oosten ook niet onder Gods volk gerespecteerd werd. Vrouwen waren tweederangsburgers onder de wet. Ja, daarom leven wij ook niet onder de wet. En daarom zegt Paulus, in Christus is er nog man, nog vrouw. Ja, ze zijn nog altijd de vrouwtjes, ze zijn nog altijd de manneke. Dat is het punt niet, maar er is geen onderscheid. Beiden zijn gelijkwaardig. En dat wordt een keer bevestigd door de geest van God. Want de geest van God zegt, oh, het is een meisje, nien. Nee, de geest van God komt over allen. Dat is het bijzondere dat in Christus man en vrouw gelijk zijn. Ja? Als je daar zal kijken, ja, maar gaat hij zeggen, Jos, wat staat er dan in 2 Timotheus? Ik heb zijn dag nou vol. Moet geen profeet zijn, daarvoor. Want er staat inderdaad een gedeelte dat ons gijzelt en wat ik het nu zeg. En de meesten die het gaan kennen, zeggen, ja, maar ja, Jos, dat was een keer gaan naar 1 Timotheus 2. En er staat dat heel duidelijk in vers 11. Ik ga heel kort zijn erover, kan er ook heel kort over zijn. Er staat toch duidelijk, een vrouw moet zich stil in alle onderdanigheid laten leren, maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heeft, maar zij moet stil zijn, want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva, en Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging met eigen toegang. Voilà, en hemel en preek wordt hier aan de kant geschoven. Zist hé? Hemel en preek wordt hier aan de kant geschoven. En dat is nu een keer iets, broeder en zus, dat je moet leren, hé? Dat wat dat duidelijk is in de schrift, het minder duidelijke moet verklaren. En niet omgekeerd, hé? Wat ik u vanmorgen heb komen te vertellen, ja, ik weet het, heb ik misschien nog nooit iets zo gehoord, maar naar de schrift gezien, naar het boek Genesis gezien, naar de beginselen, en u weet dat de Genesis altijd teruggaat naar de beginselen, wanneer dat dan komen vragen staan over het huwelijk, gaat hij niet naar de weg, he. Hij zegt, in de beginnen. Paulus begint over het evangelie te vertellen, ik heb dat ook getoond in Romeinen, ook in Korinthe, Adam. Dus die beginselen, die veranderen nooit. Het zijn beginselen. En Paulus zegt er een rare ding in de Motus 2. Hele rare dingen. Maar beseft wel goed dat Paulus dit in een hele specifieke context zegt tegen een gemeente. Er zijn bepaalde situaties. We weten die situaties niet. We kunnen ze proberen te reconstrueren. En ik wil dat voor u een keer doen, maar niet vanmorgen. Ik heb er geen zin in. Zodat hij dat hier kan plaatsen. Maar het gaat niet in tegen het beginsel. Als Paulus zegt dat in Christus nog man, nog vrouw is, dat er geen onderscheid is, gaat 1 Timotheus 2 hem niet tegenspreken. Maar dat is altijd ons probleem. In 1 Korinthe is het toch ook zo? Paulus zegt dat de vrouw mag bidden en profiteren. Weet je nog? Maar hier kunnen de aanstaat als ze te zwijgen hebben. En 14, hé, dat vrouw moet zwijgen. Dus wat doen ze? Dat dat niet duidelijk is, dat overheerst hetgeen al wel duidelijk is. Dat is niet logisch, hè? Dus wat deze betreft is dat net hetzelfde. Dat beginsel moet je vasthouden. En dan moet je zien deze schriftplaats daar een plaats in te geven. Want dit is algemeen zijn beginselen die de schrift ons geeft, hoe dat God alles geschapen heeft. Daar kan je mee toch in volgen, denk ik. En 1 Timotheus 2 is een heel praktische richtlijn in een specifieke situatie. Ja? Dus is het altijd zo dat het meest duidelijke het minder duidelijke moet verklaren. En dat Paulus er zelf niet gaat tegenspreken. Al is dit een moeilijk gedeelte, laat dat duidelijk zijn. Maar dat mag niet zo zijn, en dat is wat er meestal gebeurt vandaag, dat deze passage gebruikt wordt om Genesis 1 en 2 te lezen. En dan krijg je natuurlijk dat verhaal van een manneke, niet? Dan krijg je dat verhaal van een manneke. Maar het is nog geen manneke, niet? Het is een aardwezen. En hij wordt pas een manneke als die vrouw eruit genomen wordt. Dat wordt een manneke. Dus zie hoe belangrijk dat is om die beginselen te zien. Dus ik hoop, broeders en zusters, dat je daar wel verder over gaat nadenken. Ik was gepland om over hoofdstuk 4 te spreken, maar ik dacht bij mezelf, als ik dan de eerste keer duidelijk maak, en we gaan verder, dan heeft dat geen enkele zin. Ja? Want inderdaad, wat er gebeurt in Genesis hoofdstuk 3, moet je in het grote verhaal zien. En hier moet je al dat beginsel zien, dan moet je zien wat de mens doet, maar wat hij van God toevertrouwd gekregen heeft. Want we zien hier heel duidelijk, het gebod is vrijelijk eten, hè? Met één restrictie. We zijn een geweldige vrijheid geplaatst. En misschien zeggen ze ons, waarom onderwijs dat vanmorgen allemaal? Omdat het toch duidelijk is, denk ik, nu dat wij Christus zijn, hoe groeien we met elkaar? Door, zoals Paulus zegt, Romeinen hoofdstuk 12, veranderd te worden en vernieuwd te worden in ons denken. Inderdaad. Anders gaan denken. Dat was geen dat Serge donderdag ook vaststelde. Hoe makkelijk dat je denkt als slaaf, terwijl dat je geplaatst bent. Inderdaad. En als we die dingen niet goed leren begrijpen met elkaar, kunnen we ook niet in de rijkdom leven van wat God ons heeft toevertrouwd in de Heer Jezus Christus. Want het gaat veel verder dan dat wij ooit kunnen bedenken. En ik hoop dat dit weer een klein steentje is die daar iets aan bijdraagt. Amen.